Lieve vrienden, allemaal hartelijk welkom in ons buurthuis, ons huis. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. De laatste keer dat we genieten kunnen van een zoeklichtseminar. Wat gaat het allemaal snel voorbij? Als je aan het begin van het jaar al die studies gepland hebt en dan denk je, jongen, wat hebben we weer een mooie rij bij elkaar staan. En dan nu 4 zoeklichtavonden. Onze broeder Niemeyer, Theo, welkom in ons midden. Dan gaat het allemaal veel te snel. En toch hebben we al heel veel gehoord. En we hopen vanavond op eenzelfde manier gezegend te worden met z'n allen. Zodat de vorige keren al gedaan zijn, gehad hebben in zegen. En ik ken een oude broeder in Nunspeet. En die zegt altijd, als jullie er nou allemaal voor gebeden hebben, dan kun je ervan verzekerd zijn, dan komt die zegen ook. Dus, maar goed, laten we eerst beginnen met samen een lied te zingen. En dan gaan we alsnog een zegen vragen. Maar we zingen een lied en dat is heel toepasselijk. We zijn hier met mensen vanuit alle richtingen bij elkaar. En dan zingen we 98 samen in de naam van Jezus. Want die naam willen we ook vanavond graag weer horen. Zoals ze zegt, samen een zegen vragen. Ja, Vader, dat is wat we al zongen. Samen in uw naam zijn we bij elkaar gekomen. En dan komen we tot de ontdekking dat we niet zonder uw zegen kunnen. Daarom richten we ons nogmaals tot u om vanavond een gezegende avond met elkaar van u te mogen ontvangen. Want zonder uw zegen kunnen we niet, willen we niet. Want is het heerlijk dat we al 3 van die fijne avonden, mooie avonden gehad hebben waarin uw woord zo op een heerlijke manier heeft opgelicht. En daarom bidden we ook voor deze avond. Wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u naar uw belofte hier zijn? Uw aanwezigheid waar 2 of 3 samen zijn? En we zijn met meer. Daarom weten we dat u hier ook bent in deze zaal. We danken u dat u ons deze ruimte gegeven hebt om in alle rust en vrijheid, in alle warmte bij elkaar te mogen komen, samen in die naam van de Heer Jezus. Daar willen we ook vanavond weer veel over horen. En daarom leggen we het in uw hand. Wilt u zo onze broeder zegenen, wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft, wil hem zo vullen met uw Heilige Geest, dat hij mag overlopen van uw liefde, uw genade, en dat uw woorden uit zijn mond mogen stromen. Vader, we leggen hem zo, als het ware, in uw handen. Wilt u hem gebruiken tot eer en verheerlijking van uw grote naam? We danken u dat we zo in grote getale weer bij elkaar mogen zijn. We bidden voor die zegen voor elkaar. Wilt u ons onze oren openen, onze harten openen. En wilt u met uw Heilige Geest zo dat woord wat we vanavond horen in ons hart doen indalen. Dat we er als gezegende mensen mee naar huis mogen gaan. Dat we het ook morgen uit mogen dragen. We hebben er net van gezongen. Samen getuigen tot uw eer. Dat het ook morgen in ons dagelijks leven aan de orde mag komen. Dat we spreken mogen over deze avond. Spreken mogen over de Heer Jezus. Hem de lof, hem de eer, hem de aanbidding. Want hij is het zo waard om geloofd en geprezen te worden. We leven in een lijdenstijd. In 40 dagen tijd wordt het tegenwoordig vaak genoemd. Maar het zijn de lijdensweken waarin we nadenken over het lijden, het sterven van de Heer Jezus. Maar we mogen het ook tegen elkaar zeggen, halleluja, de Heer is opgestaan. Hij leeft, we hebben een levende Heer en Heiland. En ja, van Hem willen we ook vanavond zingen, van Hem willen we horen. En in uw hand, Vader, leggen we deze avond. En zien uit naar de zegen die u gaat geven. Dat u zegenen wilt, dat hebt u al bewezen, door de gaven van de Heer Jezus. Zo zien we uit naar wat u gaat doen vanavond. Wilt u misschien die ene die hier vanavond nog is, die de Heer Jezus nog niet in zijn leven heeft toegelaten, wilt u die vanavond overreden? Wilt u met uw geest zo bewerken dat hij tot overgave mag komen? Vader, voor die ene is de feest in de hemel die zichzelf aan u geeft. En daar doen we deze avond dan ook voor. Daar organiseren we dit voor. Om elkaar aan de Heer Jezus op te dragen. Dank u wel daarvoor dat u ons zo gebruiken wilt tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. Nog een paar afkondigingen. Zoals al gezegd, het zoeklichtseminar zit er bijna op. Nou hebben we voor de aankomende week, dat is volgende week woensdag al, een uitnodiging voor u op de tafel liggen. Van onze broeder Jacques Brunt, die gaat, nou ja, wat Theo ongeveer stopt, gaat hij verder met de herbouw van Jeruzalem, geestelijke lessen eruit. Het sluit er een klein beetje op aan, er zit nog een stukje geschiedenis tussen, maar het past eigenlijk wel. Daarom, Jacques Brunt, die komt hier 4 studies houden en ik hoop dat jullie er allemaal weer zijn volgende week. Goedenavond, welkom. Achterin staat de tafel met Israël producten van Gea, die was ook weer bereid om wat mee te brengen. Rinus van het Zoeklicht, die heeft afgebeld, die is er niet met zijn boekentafel. Maar u kunt altijd bij Zoeklicht boeken bestellen als u daar nog enige gading van hebt. We hebben cd's nog wel liggen, er liggen er nog weer een hele tafel vol. 1,50 per stuk en u krijgt er eentje gratis bij van Maranatha diensten. Dan ligt er op de tafel ook een lijst met mailadressen. Mocht u daar nog niet op vermeld staan, vul dan uw mailadres in. Dan kunnen we u op de hoogte houden van de studies die we hier houden. Goed, volgende week heb ik doorgegeven Jacques Brunt, studie over Nehemia. U kunt dit alles, ook deze bijbelstudie, naluisteren op maranatha-ermelo.nl. Dat wordt zometeen iets veranderd, maar er staat nog op. Oké. Maranatha-ermelo.nl. Dan kunt u deze studies denk morgenavond dan naar luisteren. Goed, ik heb mijn lijstje afgewerkt. En dan ga ik plaatsmaken. En dan gaan we eerst nog een lied zingen. En dan nemen we 114 uit het blauwe boekje. Er is een overheerlijk land. Want mensen, wat hebben we een geweldig uitzicht. Als we dat lied eens ter harte nemen en daarvan zingen. Dan weten we hoe een geweldige toekomst ons te wachten staat. 114, er is een overheerlijk land. Oh ja, dat is altijd maar. Gertie zit al klaar. Sorry, we houden een inzameling voor de onkosten. Gertie komt even langs.
Thank you. Ja, het gaat altijd heel snel voorbij, zo vier van deze avonden. Ja, helaas nu alweer de vierde avond. Maar er staan ook weer een heleboel andere avonden op het programma, waar ik de volgende keren weer moet zijn. Maar het is al heel wat jaren dat we zo deze avonden hier mogen houden. En heel fijn dat u er bent. We hebben het deze avonden gehad over de strijd om het beloofde land. En het beloofde land is natuurlijk niets anders dan het land Israël. We hebben de eerste avond met elkaar nagedacht over het beloofde land, door God beloofd, het land door God beloofd. We hebben toen eventjes stilgestaan dat het boek Jozua heel veel lijkt op het boek Handelingen. Zoals Mozes het stokje overdroeg aan Jozua. En Jozua uiteindelijk het volk in het land mocht brengen. Zo heeft de Jezus het stokje overgegeven aan de Heilige Geest. En door de Heilige Geest mogen we de belofte van God in bezit nemen. Door Jozua nemen we Gods belofte in bezit. We hebben gezien dat God op een hele wonderlijke manier dat land aan Abraham beloofd heeft. Rondom dat offer, hè, dat weet u wel, dat offer wat hij daar gebracht heeft. Waar ook die vurige oven te zien was en die fakkels. En waarin God zich zo verbonden heeft aan Abraham en heel duidelijk beloofd heeft dat hij hem dat land zal geven. En niet dat Ismaël, maar dat Isaac de erfgenaam zal zijn. We hebben de tweede avond met elkaar nagedacht over de voorbereidingen. Vijf hoofdstukken voorbereiding voordat het land in bezit genomen werd. En toen hebben we iets heel wonderlijks gezien. Dat naast het feit dat Israël eerst door de Jordaan moest, eerst besneden moest worden, eerst het Pascha moest vieren, eerst de wisseling moest ervaren tussen het manna eten en de opbrengst van het land. Hè? Dat je op een gegeven moment, het manna was een beeld van Christus, een beeld, een schaduwbeeld, maar dat het schaduwbeeld werkelijkheid wordt en dat ze de opbrengst van het land gegeten hadden. We hebben toen ook gezien dat op een hele wonderlijke manier eerst Rahab gered wordt. En alleen het huis van Rahab wordt eerst uit de ongehoorzaamheid verlost. En dan komt het oordeel over Jericho. Waarin we konden zien dat eerst de gemeente weggenomen zal worden voordat het vreselijke oordeel over Jericho kwam. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over winnen en verliezen. We hebben gezien hoe winnen, overwinning en nederlaag soms heel dicht bij elkaar kunnen liggen. We hebben gezien hoe Jozua in de buurt van Jericho kwam. Dat hij zag dat de poort gesloten was, dat er niemand in of uit kon gaan. Menselijk gesproken was het onmogelijk. En dat Jozua zijn hoofd, zijn ogen opheft en dan ziet hij de man die uitgetrokken was. En dan blijkt dat de Heere zelf te zijn. De Heere die zei tegen Jozua: Jozua, doe je schoenen van je voeten. De plaats waarop je staat is heilige grond. En dan zien we dat Jozua zijn schoenen van zijn voeten doet en daarmee eigenlijk de positie inneemt van slaaf. Een slaaf doet zijn werk altijd bloot, met blote voeten. En dan zegt Jozua: wat heeft mijn Heer tegen zijn knecht te zeggen? Hè? Dat is de verhouding die hier heel duidelijk tot uiting komt. Voordat je overwinning wilt ervaren, zul je eerst in deze positie terecht moeten komen. Dat hij Heer is en jij de slaaf. Anders zul je nooit overwinning ervaren in je leven. Nou, wat zien we dan? Dat God aan Jozua duidelijk gaat maken van: dit is mijn strategie. We moeten niet vergeten dat Jozua al in Exodus 17 aan de spits van het volk strijd. Toen was hij al generaal van het leger van Israël. Als er ooit een strateeg geweest is, dan was Jozua het wel. 40 jaar had hij ervaring. En toen zei de Heer tegen Jozua: Jozua, als jij de stad in wil nemen, rondje lopen, nog een 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 rondje lopen. En de zevende dag 7 rondjes lopen. En dan zul je de stad innemen. En natuurlijk dacht Jozua dan van: wie is hier strateeg? Wie weet hoe je zo'n stad in moet nemen? Natuurlijk dacht Petrus toen de Heer Jezus tegen Petrus zei, je moet je net in dieper water gooien, dat Petrus dacht, wie is hier nou beroepsvisser? Nou, dat is de confrontatie waar je dan mee te maken krijgt, dat God op een, ja, er staat zelfs op een dwaze manier de wijzen wil beschamen. En dat God juist het zwakke gebruikt om zijn kracht te tonen. En dan vraagt God van Jozua gehoorzaamheid, vertrouwen, geloof. En dan lezen we ook heel duidelijk in Hebreeën 11, de muren van Jericho zijn door het geloof ingestort. Niet door de krijgshaftige daden van Jozua, maar door het geloof. God heeft het voor 100% gedaan. Nou, toen hebben we gezien dat Jozua misschien dacht van, oké, nu weten we hoe het werkt, nu kunnen we het zelf wel. Hij had een paar mensen naar Ai gestuurd en die kwamen terug. En die zeiden, nou, hooguit 3000 man heb je nodig. Zoveel volk is er niet. We redden het wel. Kat in bakkie. Dat kunnen we wel. Nou, daar kwamen ze behoorlijk van terug. Je ziet hier dat menselijke maatstaven werden op een gegeven moment bepalend voor de manier waarop zij de stad in zouden nemen. Weet u, dat is iets waar wij allemaal mee te maken hebben. Ik weet nog zo goed, hè, de eerste keer toen ik eens een keer moest spreken voor een groep mensen. Die eerste keer, nou, ik zweette peentjes. Echt waar, ik vond het vreselijk moeilijk. En, maar ik ben nog nooit zo afhankelijk geweest van de Heer dan op dat moment. Het was goed. En weet je, dan sluipt het gevaar erin dat je zegt de volgende keer, ik heb het al een keer gedaan, dus ik kan het nu wel een klein beetje. Een heel klein beetje. En de keer daarna denk je, nou, ik kan het al wel wat beter. Weet je, dan sluipt het erin dat je op eigen kracht gaat draaien. En dan gaat God je elke keer weer duidelijk maken. Dat heeft hij ook aan Paulus duidelijk gemaakt door zijn doorn in het vlees, lees je in de Bijbel. Paulus, ik vind het goed zo, die doorn in je vlees, zodat je je niet te veel zult verheffen en afhankelijk van mij zal blijven. Als je in zo'n situatie terechtkomt, zo'n leven wilt leven, waarvan je zegt, Heer, zoals de Jezus letterlijk zei, zonder de Vader kan ik niks doen. Of zoals er in Johannes 15 staat, wat kan de rank zonder de wijnstok doen? Die rank is niet een paar uur per dag verbonden aan de wijnstok. Die rank is 24 uur, 7 dagen per week aan de wijnstok verbonden. En alleen zo kun je vrucht dragen. En niet eventjes een poosje. Nou, en dat moest Jozua wel leren. En toen ze verslagen werden, en dat kwam natuurlijk ook door de zonde, dat ze zich vergrepen hadden aan het verbannen, dat staat ook letterlijk, en ook hebben jullie iets weggenomen. Toen ging God aan Jozua de strategie bekendmaken. Hè? En wat zei God? Je moet het volk in tweeën delen. Eén volk, één gedeelte van het volk, een omtrekkende beweging naar de achterkant van Ai. De rest van het volk nadert Ai aan de voorkant. En dan denken de mensen uit Ai, hey, daar komen ze weer. We rennen ze tegemoet en we verslaan ze net zoals andere keren. De andere keer. En dan moest dat volk Israël wegvluchten om ze zo weg te lokken van de stad. En het gedeelte wat achter de stad was van het volk Israël kon zo de stad innemen. En toen wisten de mensen van Ai dat ze ingesloten waren. Dat was Gods strategie. En dat ging God toen aan Jozua duidelijk maken. Daarna zie je dat ze door de list van de Gibeonieten erin geluisterd werden. En dat ze zonder het te weten een verbond sloten met een volk wat onder hen woonde. We hebben toen gezien dat het ook alles te maken heeft met voordat ze uiteindelijk het land volledig in bezit zullen nemen, zal Israël eerst nog een verbond sluiten met de Antichrist. En dat weten heel veel mensen niet, of heel veel mensen willen dat ook niet weten. Maar er staat heel duidelijk in de Bijbel dat er een moment zal komen dat het volk van God, Israël, een Messias die zal aanvaarden zal, die in zijn eigen naam zal komen. En dat het volk van Israël een verbond zal sluiten. En dat verbond zal zwaar gemaakt worden, staat in Daniel. Dan zal het verbond verbroken worden. Maar hier zien we dus dat Israël in de eindtijd een grote fout daarin maakt. Zelfs zo, ik weet niet of u dat weet. Er staat in Openbaring 11 dat er twee getuigen zullen zijn die onder het volk zullen werken. Er zal de antichrist zichzelf in de tempel in Jeruzalem zetten. En weet u hoe Jeruzalem dan in Openbaring 11 genoemd wordt? In Openbaring 11 wordt Jeruzalem zelfs genoemd Sodom. Zo zondig. Egypte. De stad waar hun heer gekruisigd is. En in dat dieptepunt van Israël zal Israël uiteindelijk zich bekeren tot de Heer. En dan zullen ze de ware Messias aanvaarden. Nou, we hebben hier dus de list van de Gibeonieten, de nederlaag in Ai en de overwinning op Jericho. En we hebben toen gezien, de ene overwinning is nog niet de garantie voor de volgende overwinning. We blijven afhankelijk van de Heer. Nou, een hele korte overview was dat van de eerste drie avonden. Dan denk ik bij mezelf, als ik het nou zo vertelde, waarom zijn die avonden nou zo lang geworden? Hè? Nou, vanavond zullen we het misschien een beetje korter houden. Maar vanavond wil ik graag met u nadenken over de inbezitneming van het land. Het land wordt in bezit genomen. En als dit land in bezit genomen wordt door Jozua, dat land komt aan Israël toe, dan spreekt dit van een later moment dat eens het moment zal plaatsvinden dat het volk van Israël het hele land Israël in bezit zal nemen als een blijvende bezitting. Dat gaat gebeuren. En dat heeft alles te maken met het moment dat de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Laten we het even lezen in Handelingen hoofdstuk 1. Daar wordt deze vraag gesteld. Dan hebben dat gaat ook over een 40 dagen periode. Maar een 40 dagen periode na de opstanding van Christus. Waarna hij verschijnt aan zijn apostelen. Daar staat in Handelingen hoofdstuk 1... dat hij 40 dagen lang, in dat derde vers kunt u dat vinden, 40 dagen lang hen onderwezen heeft over het koninkrijk van God. Weet u, er wordt gesproken in de Bijbel over het koninkrijk Gods. Ik heb dat wel eens een keertje in een ander seminar hier bekendgemaakt, over gesproken. Het koninkrijk Gods, in de psalmen wordt er bijvoorbeeld over gesproken, is een koninkrijk van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is God is koning. Dat is het eeuwige koningschap van God. En dat is nooit onderbroken geweest. God is door alle eeuwen heen de koning der koningen, de Heer der heren. God is koning. Nou wordt er in de Bijbel ook gesproken over het koninkrijk der hemelen. Of het koninkrijk uit de hemelen. Dat is het moment dat eeuwige koninkrijk van God op aarde zal komen. En wanneer komt dat op aarde? Dat komt op aarde wanneer Jezus op aarde terugkomt. Augustinus die zei, dat is op aarde gekomen toen Jezus riep, het is volbracht. Toen is de Heer Jezus met zijn koninkrijk hier op aarde begonnen. Dat is de grote dwaalleer van heel veel kerken, dat we nu al in het vrederijk leven. Zowel van gevestigde kerken als van evangelische gemeenten, dat we nu in het koninkrijk al leven. Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk, de troon die aan de Heer Jezus beloofd wordt in Lucas, waar de engel Gabriel tegen Maria zegt, en hij zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob heersen. Die troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. En dan gaat het over het moment dat God zijn koninkrijk zichtbaar maakt hier op aarde, zoals het was voor de zondeval. Want toen regeerde God hier ook op aarde. Toen was het vrede, toen was het harmonie. En het is zo mooi om dat te zien. Ik heb er pas een stukje over geschreven in het Zoeklicht over, voor het paasnummer. Dat de opstanding van de Jezus heeft ook alles te maken met het herstel van de schepping. In de opstanding van Jezus werden wij hersteld, kregen wij nieuw leven. Maar de opstanding van Jezus is ook de garantie dat deze hele schepping zal vernieuwd worden. Dat ligt allemaal verankerd in de opstanding van Jezus. Als Jezus terugkomt, dan zal hij een verwoeste wereld, een kapotgemaakte wereld met... Je kunt nog zoveel klimaatafspraken maken, maar uiteindelijk... El Niño die houdt zich er niet aan en er komen allemaal tropische stormen. China die zal zich er niet aan houden, want die wil de economie laten groeien. Uiteindelijk zal de Jezus terugkomen en die zal van deze kapotgemaakte aarde nog een prachtige wereld maken. Zo zelfs dat deze wereld vergeleken wordt met de Hof van Eden. En het ligt allemaal verankerd in de opstanding van de Jezus. Dan zal deze schepping vernieuwd worden. Nou, hier staat dat hij 40 dagen over dat koninkrijk gesproken heeft. Over dat koninkrijk wat straks uit de hemel naar deze aarde zal komen. En hij zei toen ook van je moet Jeruzalem niet verlaten. En ze wisten maar al te goed, als dat gaat gebeuren, dan gebeurt dat allereerst in Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. En daarom is nu ook de strijd rondom Jeruzalem. Daarom ja, is het altijd spannend rondom Jeruzalem. Nou, en dan komt het, en dat is dan de laatste vraag die gesteld wordt aan de Heer Jezus door zijn apostelen toen Jezus nog op aarde was. En de allerlaatste vraag die aan Jezus gesteld was, werd, is vers 6 van Handelingen 1. Zij dan die daarbij eengekomen waren, vroegen hem en zeiden, het brandde als het ware op het puntje van hun tong. En dan hebben ze toch die vraag gesteld, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Daar keken ze naar uit. Als dat gaat gebeuren, als er weer een koning zit op de troon van David, als Israël weer een koning heeft, nou dan komt het met de hele wereld goed. Wanneer gebeurt het? En dan zegt de Jezus, de tijden en gelegenheden krijg je, dat hoef jij niet te weten. Op mijn tijd, op mijn manier. Nou, en daar mogen we naar uitkijken. Dat gaat zo gebeuren. Dus wat er toen gebeurde bij de inname van het beloofde land, dat is profetisch van toepassing op dat wat heel binnenkort gaat gebeuren in Israël. De Bijbel spreekt daarover, want dan wordt het koninkrijk van God op aarde opgericht. Als u met mij Zacharia 14 op wil slaan, daar kunnen we het lezen. Zacharia hoofdstuk 14. Het ene laatste boek in het Oude Testament. Net voor Matthäus. Daar staat in vers 1 tot en met 3. Zie, er komt een dag, Zacharia 14 vers 1, voor de Heere waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden, dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Het stad zal genomen worden, de huizen zullen geplunderd worden, de vrouwen geschonden, de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dat betekent echt. Er komt nog heel wat over Jeruzalem heen. Hè? Dat is niet zomaar iets. Maar dan komt het in vers 3. Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden. En onthoud het goed, want er nu komt het zinnetje. Zoals hij vroeger streed. En daar gaan we het vanavond over hebben hoe hij streed in de tijd van Jozua. Dan gaan we vanavond eens naar kijken hoe hij in de tijd van Jozua streed. Nou, hier staat in Openbaring zoals hij vroeger streed. Dus in de tijd van dat Johannes dit schrijft, al zo'n 1300 jaar geleden geweest. Ja? Want Johannes schrijft dit zo ongeveer 96 na Christus. En de strijd rondom het beloofde land met Jozef was 1200 voor Christus ongeveer. Ja? Zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen op die dag op de Olijfberg staan. En wat is het resultaat dan? In vers 9 van hetzelfde hoofdstuk 14... Daar staat, en de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Daar leidt het naartoe. Dat uiteindelijk de Heer Jezus koning zal zijn. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gebeurde het? Op welk moment heeft God gewacht dat het volk van Israël het koninkrijk van God mocht oprichten in het land Kanaan? Op welk moment heeft God gewacht? Heeft u enig idee? Dat was een plan van God. Niet eerder en ook niet later. God zei tegen Abraham al in Genesis 15. Toen zei God al tegen Abraham. Het vierde geslacht zal uit Egypte naar het beloofde land gaan, want eerder is de zonde de maat van de ongerechtigheid van die volkeren die daar in Kanaan wonen nog niet vol. Dat is een heel belangrijk aspect. Het oprichten van het koninkrijk van God viel samen met het oordeel over de zondige volkeren. Ja, toch? En dan staat dat de maat van de zonde, de maat van de ongerechtigheid, er moest een bepaalde maat zijn. De appel moest rijp zijn. De rapen moesten gaar zijn. Ja? God heeft net zo lang gewacht, totdat hij zei, en nu kan het niet langer meer. Weet je, dat was met Noach, met de zondvloed ook. God had een dag bepaald, hij had uitstel gegeven. Men zegt wel eens 120 jaar. Ik weet niet of dat wel de bedoeling is van die tekst, maar God heeft het aangekondigd en op een gegeven moment was de zonde rijp. Er staat de ongerechtigheid was, het geweld, de aarde was verdorven, God kon het niet meer aanzien. Toen moest het gebeuren. Dat zien we bij Sodom en Gomorra net zo. Bij God was het zo van dat hij tegen Abraham zei, Abraham, ik kan het niet meer zien. Zoveel zonde in Sodom, de maat is vol, nu gaat het gebeuren. En het gebeurt ook als God uiteindelijk zijn koninkrijk zal oprichten hier op aarde, dan zegt God op een gegeven moment, en nu is de maat, nu is de maat vol. Ja? Dat heeft God al aan Abraham gezegd in Genesis 15, het vierde geslacht. Trouwens wel heel wonderlijk, als je het hebt over het vierde geslacht, dan zou je kunnen zeggen, oké, de vierde generatie. Maar je zou ook kunnen zeggen, het vierde geslacht wat het volk, het land ingaat. Dan zou je kunnen zeggen, het eerste geslacht was Abraham, Isaac en Jacob, die in dat land ging. Het tweede geslacht, dat was onder leiding van Jozua, het volk van Israël dat het land inging. Het derde geslacht, dat was nadat ze het land 70 jaar verlaten zijn en onder Ezra ging het derde geslacht het land binnen. En het vierde geslacht, en de Heer Jezus heeft gezegd, dit geslacht zal nooit voorbij gaan. Dit geslacht, het vierde geslacht. Mensen, dat maken wij in onze tijd mee. Dat is de vierde keer dat het volk van Israël het land intrekt. Begrijpt u? De eerste keer Abraham die erin trok. De tweede keer Jozua die het land introk. De derde keer het land uit de ballingschap, het volk met onderleiding van Ezra en Nehemia. En de vierde keer, ze zijn al 2000 jaar het land uit geweest. Maar wij maken in onze tijd mee dat het volk weer opnieuw terugkeert naar het land. Zou het dan zo zijn dat God tegen Abraham al gezegd heeft, want nu is de maat van de zonde vol. Nu komt mijn oordeel. Nu is het voorbij. Want nu ga ik mijn koninkrijk oprichten. Dat staat letterlijk dat volk nu terugkomt. Twee hele bekende teksten heb ik er even bij opgezocht. Kijkt u in Jesaja, Jesaja 43, zo'n mooi vers. Ik vind dat altijd een van de mooiste, meest aansprekende versen. Als het gaat over dat vierde geslacht, die vierde hoos van Joden die weer terugkeert naar zijn eigen land. Staat in Jesaja 43, vers 5. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe uw nakroost van het oosten komen, vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef, en tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, maar die ik ook gemaakt heb. Doet het volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen. En dat doof is, al heeft het ook oren. Dat maken wij in onze tijd mee. Het Joodse volk komt vanuit het noorden, vanuit het zuiden, vanuit het oosten en vanuit het westen. Vanuit alle hoeken van de wereld gaan de Joden weer terug naar hun eigen land. Het zijn mensen, het zijn Joden, en dan staat het zo mooi, die mijn naam dragen, die naar mijn naam genoemd zijn. Israël, als je zegt ik ben een Israëliet of de naam Israël, u weet wel dat Jacob die naam kreeg van de Heere God. En dat had alles te maken met de strijd die hij streed tegen de Heere bij de beek Jabok, hè, bij de Pniel. En Israël betekent letterlijk, de strijd is van God. Gods strijd. En dat heeft Jozua ervaren. En dat zal Israël straks ook ervaren, dat het God is die zal strijden voor zijn volk. God strijdt. Het is een volk wat genoemd is naar de naam van hun God. En het tweede wat je hier zo ziet, dat is dat volk wat nu naar Israël terugkeert. Dat is een volk dat voor een groot gedeelte nog steeds blind is. Nog steeds verblind. Dat is een volk wat nog steeds voor het grootste deel, ik zeg uitdrukkelijk bij het voet grootste deel, voor het grootste deel nog steeds doof is. Het is nog steeds een volk dat verhard is. Maar uiteindelijk staat het totdat de volheid der heidenen binnengaat. En dan zal de bedekking wegvallen. En dan zullen ze hem zien. Israël zal tot geloof komen doordat ze hem fysiek zullen zien. Op een andere manier. Dan hebben we het over het volk, het aardse volk Israël. Kijk, wij komen tot het geloof. Er staat letterlijk in de Petersbrief, hem hebt geliefd zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. Het geloof is niet aanschouwen. Ja? Dus wij geloven met ons hart. Maar Israël zal tot geloof komen op dezelfde manier als dat Thomas tot geloof kwam. Thomas zei, als ik hem niet zie, als ik zijn wonden niet zie, als ik mijn hand niet kan leggen in zijn zij, dan zal ik nooit geloven. En Thomas, die wordt hier genoemd in dat stukje in Johannes 20. Thomas wordt hier genoemd, genaamd Didymus. En de naam Didymus betekent letterlijk tweeling. Dat betekent dat Thomas nog een tweelingbroertje heeft. Die op dezelfde manier tot geloof zou komen. En dat is eigenlijk Israël, hè? Israël die op dezelfde manier als Thomas tot geloof zal komen. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen een rouwklacht over hem aanheffen. En dan komt Israël als volk tot geloof. Kijk, in de gemeente werkt hij altijd individueel, per persoon. Maar als Israël tot geloof komt, dan is het niet zo dat er een paar tot geloof komen, maar dat ze al dus al gans Israël tot behoud komen, tot geloof komen. En dan pakt God de draad met Israël weer op. Dat is het stukje uit Jesaja. Het tweede stukje vind je in Jeremia 31. Ook zo'n heel mooi stukje. Jeremia 31, en als u dan kijkt vers 8. En dan staat er. Zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einde der aarde. Onder hen blinden, lammen, zwangeren, barenden, tezamen. In grote scharen zullen ze hierheen terugkeren. Nou, dan zien we vanaf vers 15 en vers 13 dat hun rouw veranderd wordt in vreugde. En dan lees je uiteindelijk in vers 17 van Jeremia 31. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des Heren. De kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. De kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Weet u dat toen Jozua met dat volk Israël bij de grens van het land Kanaan stond, dat het een heel jong volk was. De oudste was hoe oud? Nou ja, niet ouder dan 60 jaar, dat was de alleroudste. Want ze hebben 40 jaar in de woestijn getrokken en alle mannen van 20 jaar en ouder, die zijn in de woestijn allemaal omgekomen. Een jong volk. Nou goed, de strijd die ontbrandt daar in, bij Jozua. We hebben dus gezien, het land wordt in bezit genomen en God richt zijn koninkrijk op. Want het is het koninkrijk van de Heer, daar in het land Kanaan. Dan kijken we van vandaag, vanavond met name naar twee hoofdstukken in het boek Jozua. Jozua 10 en 11. Dat gaat, die hoofdstukken, alle twee, gaan over de inbezitneming van het beloofde land. En als u kijkt wat er boven de hoofdstukken staat, dat is misschien het makkelijkste, dan ziet u dat het hoofdstuk 10 gaat over het inbezitnemen van het zuiden. En hoofdstuk 11 gaat over het inbezitnemen van het noorden van het land. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een strijd tegen het noorden en het zuiden. En zou het nou zo toevallig zijn dat juist in de eindtijd het boek Daniël spreekt over de strijd tegen de koning van het noorden en de strijd tegen de koning van het zuiden? De strijd tegen het noorden en het zuiden. Deze strijd die vind je heel duidelijk terug in het boek Daniël. Misschien goed om dat toch even op te slaan, het boek Daniël. De strijd met het noorden en het zuiden, zoals hier ook bij Daniël, of bij Jozua, hoofdstuk 10 en 11. En dan staat er in Daniël, hoofdstuk 11, vers 40, dan gaat het in het boek Daniël ineens over de eindtijd. En dan worden de drie gebieden genoemd hier. In hoofdstuk 11, Daniël 11, vers 40, daar staat: maar in de eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen en de koning van het noorden zal op hem aanstormen. En dan staat er aan het einde van het vers: en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpt, ook het sieraadland zal hij binnenvallen. En dat sieraadland is niet anders dan dat mooie land wat er ligt, Israël. De koning van het zuiden, de koning van het noorden, het sieraadland. Maar dan komt dat, we hoeven dat niet helemaal door te nemen, maar dan staat er in hoofdstuk 12 vers 1, te dien tijde zal Michael, de vorst van het Heer des Heren, Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat, dus aan Israëls kant staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volk bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Weet u nog dat toen wij jaren geleden hier een seminar hielden over Bijbelse toekomstverwachting, toen heb ik het op een gegeven moment over de grote verdrukking gehad. En dan zegt er Jezus in Matteüs over die grote verdrukking, het zal een periode zijn die nog nooit geweest is en ook nooit meer zal komen. Zo'n vreselijke periode. Nou, letterlijk staat dat hier in hoofdstuk 12 vers 1. Of misschien kent u dat stukje nog wat ik toen genoemd heb uit Jeremia. Waar staat, het zal een tijd van benauwdheid worden voor Jacob. Een tijd zoals er nog nooit geweest is en nog nooit meer zal komen. De grote verdrukking. Nou, die grote verdrukking zal beginnen, zal er zijn in die strijd, in de eindtijd, met de koning van het zuiden, de koning van het noorden, ten aanzien van het land van het sieraad. Daar spreekt Daniël 11 over. En dat is nu iets wat je letterlijk hier in dit stukje kunt vinden. En het leidt uiteindelijk, deze strijd, die leidt uiteindelijk naar wat er staat in hoofdstuk 11 vers 23, het laatste stukje. Hoofdstuk 11 vers 23, want dan staat er, en het land rustte van de strijd. Het land rustte van de strijd. En dat, diezelfde uitdrukking kunt u in Jozua 14 vers 15 weer terugvinden. In Jozua 14 vers 15, het laatste stukje staat, en het land rustte van de strijd. God komt tot zijn rust. Het volk van Israël, wat zo vervolgd geweest is, zoveel heeft moeten lijden, het land komt tot rust. Die strijd in de eindtijd tussen het zuiden en het noorden, met het sieraadland in het midden, zal tot rust komen. Nou, wat is het eerste wat we zien in Jozua? Als die strijd ten volle gaat ontbranden, dan zien we dat deze strijd gevoerd wordt, de vijanden gevoerd wordt, door een samenvoeging van allerlei volkeren bij elkaar. Laten we dat maar eens even lezen. Zo staat er in Jozua 10 vers 5, Jozua hoofdstuk 10 vers 5, hierop verenigden zich de vijf koningen der Amorieten en trokken op. De koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis en de koning van Eglon. Zij met al hun legers, zij belegerden Gibeon en streden ertegen. En later zien we dan ook dat omdat ze tegen Gibeon streden, waar Israël een verbond mee gesloten heeft, streden ze ook tegen Israël. Ik denk, vijf koningen, dan is de stap heel makkelijk om te kijken naar, er zijn vandaag vijf werelddelen. En vanuit vijf werelddelen zullen ze tegen Israël strijden. De hele wereld zal tegen Israël strijden. Misschien nog een tekst hierover. Kijkt u in Jozua 11 vers 4 en 5. Jozua 11 vers 4 en 5. Dat zijn de koningen vanuit het noorden. Daar staat het, daarop trokken deze uit, al hun legers met hen, veel volk, talrijk als het zand aan de strand der zee, met zeer veel paarden en strijdwagens, Al deze koningen sloten zich aaneen en kwamen zich gezamenlijk legeren bij de wateren van Merom om tegen Israël te strijden. Een soort associatie, een soort verdrag van allerlei volkeren die elkaar vinden in de strijd tegen Israël. Wat er toen gebeurde tussen Herodes en Pilatus, dat ze vrienden werden, omdat ze een gemeenschappelijke vijand hadden. Zo zal het ook straks gaan naar Israël toe. Landen zullen zich met elkaar verenigen, omdat ze één gemeenschappelijke vijand hebben, dat is Israël. En dat is de eindtijd. Dat gaat er in de eindtijd gebeuren. Volkeren zullen elkaar vinden. Dus hier zie je dus dat het niet één volk is, maar dat meerdere volkeren, vele volkeren zelfs, elkaar zochten, opzochten en gezamenlijk streden tegen Israël. Nou, dit vind je ook letterlijk terug. Ik probeer dus het gedeelte wat hier in Jozua beschreven, de strijd in Jozua, te vergelijken met de eindstrijd. En de eindstrijd wordt natuurlijk in het boek Openbaring genoemd. En als u kijkt in het boek Openbaring, hoofdstuk 16, dan vind je eigenlijk hetzelfde als wat je hier in Jozua tegenkomt. Daar heb je de zesde oordeelsschaal die over de wereld uitgegoten wordt. En dan staat er in Openbaring 16 vers 12. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat. En zijn water droogde op. Als u dat wilt, dan, en u bent daar een beetje, u doet het misschien wel eens meer, dan moet u morgen of andere dag maar eens even kijken op internet wat ze schrijven over de Eufraat. Een van de eerste dingen die u, denk ik, zult lezen op internet over de Eufraat, dat is dat deze rivier de laatste tijd enorm uitgedroogd is. Vroeger waren er heel veel vissers, maar er is bijna geen vis meer te vangen. En de Eufraat is voor een heel groot gedeelte smal geworden en ondiep geworden. En het vormt eigenlijk bijna geen natuurlijke barrière meer voor grondtroepen. Nou, wat hier dus staat, dat gebeurt letterlijk vandaag in onze tijd. De Eufraat droogt op. En natuurlijk ook de Tigris, die daar parallel en verder aan loopt. Waarom? Zodat de weg bereid wordt voor de koningen van de opgang van de zon. Oké, het gaat de laatste tijd niet zo geweldig met de economie van China. Maar u moet wel weten dat de invloed van China op de hele wereldeconomie wordt niet minder. En er zijn nu al heel veel mensen aan het mopperen in bijvoorbeeld Londen, dat die Chinezen daar allemaal mooie huizen kopen en dat het bijna onbetaalbaar wordt om nog in Londen te wonen. Je ziet eigenlijk dat vanuit China, die hebben min of meer een bepaalde strategie om deze wereld qua economie helemaal een beetje te gaan beheersen. Nog niet zo lang geleden werd duidelijk dat China, ook omdat ze zo'n opkomende economie zijn, veel brandstoffen nodig hebben, fossiele brandstoffen. En dat zij voor de helft van hun fossiele brandstof afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. En voor het eerst, China heeft zich nooit willen mengen in het Midden-Oosten-probleem. Maar een tijdje geleden stond in de krant, zonder dat China het wil, wordt China ook meegezogen in het Midden-Oosten-probleem. Want waar je economische belangen hebt, ja, daar krijg je ook je politieke belangen. En dat zie je dus heel duidelijk gaan gebeuren, dat ook de koningen van de opgang van de zon een steeds belangrijke rol gaan spelen, ook daar in het Midden-Oosten. Het komt allemaal bij elkaar. En wat hier staat, dat de weg voor de koningen van de opgang der zon bereid worden, dat zie je heel duidelijk gebeuren in onze tijd al. Had je toch 100 jaar geleden nooit gedacht dat China zo invloedrijk zou worden hier in Europa? Dat gebeurt wel. Nou, wat ook heel wonderlijk is, lezen we nog iets verder in vers 13 van Openbaring 16. daar heb je te maken met een satanische drie-eenheid. Daar wordt gesproken over de draak, het beest, de antichrist en de valse profeet. Zoals je God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebt, zo heb je ook de draak, de Satan, de antichrist, die sprekend op de Satan lijkt. Want als ze in Openbaring 12 en 13 zichtbaar worden, dan wordt in Openbaring 12 gesproken over de draak die eruit ziet met 7 koppen en 10 horens. En als je dan in Openbaring 13 kijkt naar het beest, de antichrist wat uit de zee omhoog komt, dan staat er, dit beest heeft 10 horens en 7 koppen. Nou, de Heer Jezus zei, wie mij ziet, ziet de Vader. Maar als je naar de antichrist kijkt, dan kijk je naar de Satan zelf, hoor. Satan die zich openbaart door de antichrist. Nou, dat zien we. Maar deze drie, satanische drie eenheid, het is aan deze satanische drie eenheid te doen, dat, en dat staat er in vers 14, dat de koningen der gehele wereld verzameld worden tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Even dat goed onthouden, de grote dag. Dan gaat het over één dag. De grote dag. En hoe heet die dag? Wat gebeurt er dan? Dat staat er in vers 16, en hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt, Harmageddon. Het is op weg naar Harmageddon. Nou, als we dan weer even teruggaan naar Jozua 10 en 11, dan gaan we kijken hoe die strijd daar zich ontwikkelt. Vele volkeren die strijden. De overwinning die wordt door de Heer aangekondigd. Laten we even in Jozua kijken hoe de overwinning aangekondigd wordt. Kijkt u in hoofdstuk 11 vers 6. Als je dan ziet dat er een volk, een vijandig volk op hen afkomt, talrijk als het zand aan het strand der zee, staat er in vers 4 van Jozua 11. Zeer veel paarden. Zeer veel strijdwagens. Wat denkt u? Zou het volk van Israël één strijdwagen gehad hebben? Geen. Zou het volk van Israël een paardenmacht hebben? Dit was zo'n, wat dat betreft, een volkje, wat het helemaal niet kon. En daar stonden ze notabene tegen zo'n strijd klaar, getraind volk. Nou, dan kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat het volk dacht, ja, wat moet ik doen? En dan staat er in vers 6, toen zeiden de heren tot Jozua, wees niet bevreesd. Dat betekent, ze waren best wel een beetje bang. Anders had de Heer dat niet hoeven te zeggen. Natuurlijk is het imponerend. En dat heeft Israël ook in de Zesdaagse Oorlog meegemaakt in 67. Toen stonden ze ook verhoudingsgewijs 1 tegen 100. Ik heb een oud nummer van de Panorama uit 1967. Een heel nummer van Panorama gewijd aan de wonderen die gebeurden daar in Israël. En dat omschrijven ze zo letterlijk. Hoe Israël daar stand gehouden heeft, niet alleen stand gehouden heeft, maar naar het noorden zich uitgebreid heeft, naar Syrië, naar het zuiden zich uitgebreid heeft, naar Egypte. Het is toch bijna niet te geloven dat de legers van Israël tot vlak bij Damascus waren. En dat de legers van Israël tot vlak bij Cairo waren. En dat ze in Jordanië een heel stuk. Het is gewoon zo'n groot wonder wat er toen in 1967 gebeurde. Nou, en dat is het eigenlijk geen wat hier gebeurt. Hier staan zij tegen zo'n gigantische overmacht. En de Heer zegt tegen Jozef, wees niet bevreesd. Morgen om deze tijd, op één dag, zal ik hen als verslagenen aan Israël overleveren. Nou, en dan kijken we in hoofdstuk 10 vers 42... Hoofdstuk 10 vers 42. Al deze koningen en hun land heeft Jozua op eenmaal overwonnen. Want, weet u nog dat ik zei, dit moet je even in de gaten houden. Hij zal voor het volk strijden zoals hij vroeger streed. Hè? Nou, wat staat hier? Op eenmaal overwonnen. Want de Heere, de God van Israël, streed voor Israël. Mooi hè? God streed voor hem. Dat was Israël. De strijd is van de Heer. Kijkt u in hoofdstuk 11, vers 8. Hoofdstuk 11, vers 8. Wat staat er? En de Heere gaf hen in de macht van Israël. De Heere die deed het. En als je dan kijkt in vers 23. Dan staat er van hoofdstuk 11. Toen nu Jozua het gehele land veroverd had, overeenkomstig alles wat de Heere tot Mozes gesproken had, gaf Jozua het aan Israël ten erfdeel volgens de indeling van de stammen en het land rustte van de zijn. God had gezegd, ik zal je dat land geven, ik zal voor je strijden. En God deed het. Hoe deed God dat? Misschien wel heel interessant om dat te zien. Er waren drie dingen die God op een hele bijzondere manier deed. En u kunt het vinden in hoofdstuk 10. In de eerste plaats staat er, wat wel heel belangrijk is, voorafgaand, staat er in vers 9 van Jozua 10. Jozua 10 vers 9. En Jozua overviel hen plotseling, al die legers. De ganse nacht was hij van Gilgal uit opgetrokken. Weet u nog wat ik de vorige keer zei? Gilgal was de legerplaats. En ze moesten, en dat kun je ook hier in dit stukje weer zien. Bijvoorbeeld in vers 15 staat dat ze keerden weer terug naar Gilgal. Gilgal was de uitvalsbasis. En daar in Gilgal werd het volk besneden. Werden die stenen opgericht omdat ze door de Jordaan gegaan waren. Het nieuwe leven uit het water. Daar hebben ze het paasfeest gevierd. Daar hebben ze voor het eerst van het brood gegeten, van het land zelf. Gilgal is zo'n mooi beeld van de Heer Jezus zelf. Gilgal, u weet ook wel Gilgal in de taal. Gilgal en Golgotha, dat zijn als het ware synoniemen in de taal. Het hoort bij elkaar. En als je vanuit het kruis optrekt, vanuit Christus en dien gekruisigd, dan heb je de overwinning. Dat is de mooiste plaats om de dag in te gaan. Vanuit Gilgal, vanuit de nabijheid van de Heer. Hij trok op vanuit Gilgal. En dan staat er in de eerste plaats, in vers 10, de Heere bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring. Dat is het eerste wat God doet. Hij brengt verwarring onder de volkeren. Je moet eens weten wat voor verwarring er vandaag is in Europa. Wat voor verwarring er in Engeland is over de Brexit. Wat voor verwarring er in Amerika is over de bulldozers die daar proberen om de Amerikaanse president te worden. Ik denk wat een vreselijk kinderlijk gedoe daar. Wat is er een verwarring onder de volkeren. Maar dan helemaal. En dat kan God zomaar veroorzaken. Net zoals bij de torenbouw van Babel. Toen de mensen aan God gelijk wilden zijn. En een toren tot in God die zond verwarring. En wat gebeurde er? Alles werd gestaakt. God zendt verwarring. Dat is het eerste wat hij doet. Het tweede. Dan lees je in vers 11 van Jozua 10. Terwijl zij nu voor Israël vluchtten en zij juist op de helling van Bet Goron waren, wierp, zie je hoe de Heer dat doet? Wierp de Heere uit de hemel grote stenen op hen. Nou, ik heb een zoon, mijn schoondochter is Turkse. We hebben bij ons een aantal Turkse families in onze gemeente. Hele fijne stellen. Maar we hebben een kleinzoontje van onze Turkse schoondochter. Maar er is er geen die zo goed kan gooien als de Turkse jochie, hoor. Zo! Nou, die kan gooien, hoor. Maar de Heer nog beter. Hij gooide stenen. Wat voor stenen waren dat dan? Nou, dat staat erachter. Het waren hagelstenen. En zij die stierven door de hagelstenen waren veel talrijker dan die stierven door het zwaard. Het waren hagelstenen. Kunnen we dat ook niet terugvinden in het boek Openbaring? Jawel. We hadden het net over die zesde plaag, hè, die over de wereld uitgegoten werd, vlak voordat Babylon valt. En Babylon heeft te maken met de volkeren van deze wereld die Gods koninkrijk niet aanvaarden. En dat staat er in Openbaring hoofdstuk 16. Openbaring hoofdstuk 16, vers 21. Het begint eigenlijk in vers 19 van Openbaring 16. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon, dat zijn de koningen van deze wereld, die zich aan elkaar sluiten, aaneensluiten tegen Israël. Het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht. En wat staat er dan in vers 21? En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen. Zie je? Hier zie je die strijd, hè? Die strijd in Jozua zal zich herhalen aan het einde. Vlak voordat God de volkeren zal oordelen, omdat de maat vol is. En hij zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Dat is het tweede teken. Verwarring, hagelstenen, God gebruikt de schepping ervoor. En het derde, ja mensen, het is God er heel erg aan gelegen dat zijn volk op de juiste plek komt. En dat Jozua daar aan het strijden is. En dan staat er in vers 12 van Jozua 10... Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen waarop de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overleverde. En hij zeide in tegenwoordigheid van Israël, zon, sta stil, te Gibeon en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is het niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. Dus ongeveer 24 uur. Een dag als deze, en dan heb je diezelfde uitdrukking weer, is nog vroeger, nog later ooit geweest. Zie je diezelfde uitdrukking weer? Een unieke periode. De grote verdrukking, hè? Nooit geweest, het zou ook nooit meer komen, waarop de Heere zo iemand stem verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Mooi hè, zoals de Heere vroeger streed, hebben we gelezen, zal hij weer gaan strijden voor zijn volk. Hè? Hierop keerde Jozua en geheel Israël met hem terug, waar naartoe? Gilgal. Terug in Jok. Terug naar Gilgal. Mensen, ja, zegt de wetenschap. Natuurlijk staat die zon niet stil. Jozua had moeten roepen, aarde staat stil. Want die zon die staat wel stil, maar die aarde draait. Nou ja, vanaf dat moment had ook iedereen moeten zeggen, niet meer de zon gaat onder. Toch? Nee, de aarde die gaat onder. Wie zegt dat nou vandaag, de aarde gaat onder? Toch niemand? Je zegt dus morgen niet, de aarde komt weer op. Nee, de zon die gaat onder. De zon die komt op. Dus zo dom was het nou ook niet van Jozua, toch? Nee, toch? Maar weet u, ja, hier gebeurt toch wel iets heel wonderlijks, hè? Er staat ook letterlijk in de Bijbel dat aan het einde der tijden zullen er tekenen aan zon en maan zijn als God het voor zijn volk opneemt. Ik heb een poosje geleden een stuk gelezen, een wetenschappelijk stuk, over die over die zon die een bijna een hele dag stilstaat. U weet waarschijnlijk wel dat in 1969 de Apollo 11 gelanceerd werd naar de maan. En dat NASA onderzoek deed naar voorafgaand naar de bewegingen van de planeten. Ze konden dat met computerprogramma's, konden ze dat in kaart brengen, hoe de planeten over 10 jaar, wat voor stand ze zouden hebben, of over 100 jaar, en zelfs over 1000 jaar. Hè. Als ze de beweging van de planeten weten, dan kunnen ze dat in een computerprogramma plaatsen, en dan kunnen ze het zo programmeren dat ze precies over 1000 jaar weten van, hé, dan staan de planeten op zo'n hoek, op zo'n afstand van elkaar. Dus dat konden ze, dat hebben ze gedaan, de NASA, om te voorkomen dat er botsingen plaats zouden vinden, omdat ze een raket naar de maan stuurden en dat er geen onfortuinlijke dingen zouden gebeuren. Ze wilden dus precies weten wanneer en hoe ze de raket wilden lanceren. Zoals ze dat deden in de toekomst, hoe de planeten van elkaar stonden over 1000 jaar, hebben ze hun computerprogramma's ook zo geprogrammeerd dat ze ook terug konden naar de tijd. En toen zijn ze ook met computerrekenprogramma's bezig geweest. En het schijnt dat op een gegeven moment zeiden deze mensen, de computer geeft steeds een foutmelding aan. En op allerlei manieren hebben ze geprobeerd om die foutmelding te herstellen, maar op de een of andere manier bleek er in de programma's van de NASA, door de stand van de planeten, 1 dag te ontbreken. Dat is werkelijk gebeurd bij de NASA. 1 dag bleek er te ontbreken. Uiteindelijk, na heel veel vragen en hoe kunnen we dat nou oplossen, was er een christen die zei, ja, ik heb vroeger op zondagschool wel eens een verhaaltje gehoord van Jozua die zei, zon staat stil. Nou, waar staat dat dan? Nou, hebben ze dat stukje uit de Bijbel erbij opgeslagen. Ze hebben in de geschiedenis gekeken wanneer dat deze Jozua geleefd moet hebben. Ze hebben die datum ingevoerd in de computer. En toen kwam uiteindelijk uit dat precies die tijd er een hiaat was, een gat was, wat opgevuld moest worden. Maar, heel wonderlijk, dat gat wat daar opgevuld werd, dat was een gat van 23 uur en 20 minuten. Dus het klopte nog niet helemaal. En toen zeiden ze, ja, er blijven de 40 minuten over. En toen zeiden ze, toen gingen ze verder zoeken, maar staat er nog meer in de Bijbel hierover? En toen kwamen ze bij de geschiedenis van Hiskia. Hiskia die de boodschap kreeg dat hij zou sterven. En toen heeft hij zijn gezicht naar de muur gewend, heeft hij gebeden. En toen heeft God hem verhoord en toen zei God tegen hem, je krijgt er nog 15 jaar bij. Toen hebben ze gekeken in die tijd van Hiskia, 682 voor Christus. Ze hebben dat ingeprogrammeerd. En er staat van Hiskia dat de zonnewijzer 10 graden terugging. Niet vooruit, maar terugging. En dat is precies 40 minuten. Dat is precies 40 minuten. En ze hebben dat onderzocht, ze hebben dat ingeprogrammeerd en toen bleek het ineens te kloppen. Wonderlijk, hè? Dan denk je wel eens van, ach ja, de wetenschap kan wel heel hoogmoedig doen over de Bijbel en over de dingen die erin staan, maar het klopt wel. En weet je wat hier dus gebeurde? Nou, dan denk ik van, dit is zo'n unieke dag. Het is een dag, wat we net gelezen hebben, die nooit meer herhaald zal worden. Het is een hele unieke dag. En dat staat ook zo mooi in hoofdstuk 10, vers 42. Al deze koningen en een land heeft Jozua op eenmaal overwonnen. Want de Heere, de God van Israël, streed voor Israël. Op eenmaal, op één dag. Laten we eens lezen over die ene dag in het boek Zacharia 14. Ja, u weet inmiddels wel waar het boek Zacharia staat, hè? Bijna het einde van het Oude Testament. In Zacharia 14, dan staat er in... aan het einde van vers 5. En de Heere, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving. Ja, het zal één dag zijn die bij de Heere bekend is. En wat staat er dan? Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Als je dat in het licht van Jozua ziet, zon staat stil, de zon die bleef boven staan, op één dag heeft God afgerekend met zijn vijanden. En wat dus in Jozua gebeurde, is profetisch voor dat wat heel binnenkort gaat gebeuren. Wanneer God gaat afrekenen met de vijanden, omdat, nogmaals, de maat van de zonde volgroeid is, vol is. De grootste overwinning. Weet je, dan moet ik toch ook heel vaak denken aan wat ik net zei. De opstanding van de Jezus Christus heeft ook zijn uitwerking op het herstel van de schepping. Maar als we kijken naar deze grote overwinning, dan denk ik ook aan die andere overwinning die ook op één dag behaald werd. Er staat zelfs in de Bijbel tussen twee avonden. De eerste avond lezen we dat hier Jezus met zijn apostelen de maaltijd had. En dat hij de voeten waste en dat hij het brood gaf, de wijn doorgaf en zei: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En weet u, op diezelfde dag, 's avonds nog, is er Jezus naar de hof van Gethsemane gegaan, werd hij gevangen genomen, werd hij verhoord door het Sanhedrin, werd hij waarschijnlijk in het huis van de hoge priester in de kuil gelaten. 'S morgens heel vroeg hebben ze hem naar Pilatus gebracht, ze hebben hem naar Herodes gebracht, ze hebben hem weer teruggebracht naar Pilatus. Hij is gegezeld, hij heeft een doornen kroon op zich gekregen, hij heeft zijn kruis gedragen, hij is naar de heuvel Golgotha gegaan, hij heeft daar aan het kruis gehangen. En voordat het avond werd, lag Jezus al in het graf. Op één dag. Die ene dag. En het kan best zijn dat toen Jezus uit het kruis hing, dat hij als het ware over de muren van, dat was op een berg, over de muren hier Jeruzalem in kon kijken. En dat hij zo boven de tempel uit de rook zag kringelen van het avondoffer. Hij was het. Hij stierf daar. En hij kon roepen: het is volbracht. En toen scheurde het voorhangsel. Mensen, dit is de grootste overwinning die ooit iemand behaald heeft. Op één dag. Het is een dag die ook nooit meer terug zal komen. Het is de grote dag. En weet u, als je kijkt naar de Heer Jezus, dan staat er zo mooi in Openbaring dat er van hem gezegd wordt dat Jezus zegt: ik ben dood geweest en ik ben levend geworden tot in alle eeuwigheid. Ik ben dood geweest. Heeft u enig idee wanneer dat Jezus dood geweest is? Wanneer was hij dood? Was hij dood toen hij riep: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest? Was hij toen dood? Was hij dood toen hij die 3 dagen in het graf was? Was hij toen dood? Toen was hij helemaal niet dood. Want hij zei: ik ga heen naar het paradijs. Hij was helemaal niet dood. Er staat wel in de Bijbel: hij heeft de dood gesmaakt. Hij is dwars door de dood heen gegaan. Mensen, die 3 uur duisternis, dat was zijn sterven. Toen heeft hij de dood in al zijn kracht ervaren. Toen was hij verlaten van God. Toen heeft hij al de zonden van de hele wereld op zich genomen. Toen werd hij voor ons tot zonde gemaakt. Toen is hij dwars door de dood heen gegaan. En toen, aan het einde van die 3 uur, riep hij... Ja, als je daar even over nadenkt, hè, dat iemand aan het kruis hangt. Hè? En men zegt wel eens, als je aan het kruis hangt, dan word je helemaal uitgerekt. Ik ben bij heel wat mensen geweest, omdat ik heel wat jaren al gemeente mag leiden als voorganger, predikant. Heel veel mensen geweest die stierven. En meestal als ze sterven, dan hebben ze maar een heel benauwd stemmetje of een fluisterstemmetje of je hoort ze bijna niet. Hè? Ik heb nooit iemand horen sterven met een luide roep. Nou, Jezus hing aan het kruis en wat staat er? En hij riep met luider stem, het is volbracht. Als een zware met een overwinning. Dan denk je, waar haalt hij die lucht vandaan? Hè, want als je aan... U moet maar eens aan een rekstok gaan hangen. Rekstok gaan hangen en dan een leuke liedje gaan zingen. Nou, je komt misschien bij de eerste noot, maar dan hou je al gauw op hoor. Je hebt geen longen in je lucht. Je hebt geen lucht in je longen. En er komt helemaal niks uit. En toen die hoofdman dat zag, hoe Jezus stierf, zei, dit is niet een normaal mens. Dit moet de Zoon van God zijn. Hij riep met luider stem. Het was niet een kaarsje wat langzaam uitdoofde. En toen had hij de dood meegemaakt. En toen zei hij, heden zult gij met mij in het paradijs gaan. En als overwinnaar lezen we in de Efezebrief dat hij naar het dodenrijk gegaan is. Alle oud-testamentische gelovigen uit het dodenrijk meegenomen, triomfantelijk meegenomen heeft naar het paradijs. En vanaf dat moment was er geen enkele gelovige meer in het dodenrijk. Dat is allemaal meegenomen. De dood was overwonnen. Ja, toch? De dood was al overwonnen voordat er Jezus uit het graf kwam. Ik denk dat de dood al overwonnen was. Ook dat er Jezus al lang opgestaan was, voordat die steen weg was. Denk je echt dat die steen Jezus tegenhield? Hij kon zo door dichte deuren naar binnen komen. Ja, toch? Ik vind het zo mooi, zoals de Heer Jezus de dood overwonnen heeft. En weet u, de Heer Jezus is naakt van het kruis afgehaald. Ze hebben gewikkeld in doeken. En toen Jezus opstond, wat bleef er toen in het graf achter? Die doeken. Betekent dat de Heer Jezus naakt verscheen aan zijn apostelen? Want hij had toch geen jasje aan of zo? Wonderlijk is dat, hè? Staat in de Bijbel dat zij die in Christus ontslapen zijn, in Openbaring 6, en wordt een gewaad gegeven. Een kleed. En weet je, dat kleed, dat mag je straks ook achterlaten, als de Jezus zijn gemeente tot zich kan nemen, zal nemen. Want dan staat er, dan zullen al de ontslapenden met de Jezus wederkeren naar deze aarde. En het lichaam, wat hier als een graankorrel in de aarde gezaaid is, zal opstaan, verenigd worden met de ziel. Dat is het eerste wat er gebeurt. En wij levenden die dan nog op aarde zijn, zullen veranderd worden. En samen met hen gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de overwinning van de Heer Jezus. Dat heeft Hij gedaan op die ene dag. Wat een overwinning. Prachtig. De overwinning is behaald. Het gehele land werd veroverd. En het land, dat rusten van de strijd. Nou, dan misschien... Nou. Heel even. Dan kijken we in Jozua 14. Dat is dan het laatste wat ik nog wil zeggen hier over het boek Jozua. Want in 14, dan heb je daar een heel wonderlijk stukje. Misschien goed om het even te lezen. Jozua 14 vers 6 tot en met 15. De Judeërs nu naderden tot Jozua, toen het land dus overwonnen was, hè, in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Kenesiet, zeide tot hem, Gij kent het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, aangaande mij en u te Kades Barnea gesproken heeft. 40 jaar was ik oud toen Mozes, de knecht des Heere, mij van Kades Barnea uitzond om het land te verspieden. En ik bracht hem nauwgezet verslag uit, terwijl mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, het hart van het volk deden versmelten, bleef ik volkomen trouw aan de Heere mijn God. Daarom heeft Mozes te 10 dagen gezworen, voorzeker zal het land dat uw voet betreden heeft, voor altijd het erfdeel van u en uw zonen zijn. Hier gaat God dus iets aan Caleb beloven, hè? Omdat gij volkomen trouw gebleven zijt aan de Heere mijn God. Welnu, zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, zoals hij beloofd heeft. Het is nu 45 jaar sedert de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden 85 jaar oud. Ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond. De kracht die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had. Kracht om te strijden en om uit te gaan. Geef mij daarom dit bergland, waarvan de Heere te 10 dagen gesproken heeft. Want gij zelf hebt toen gehoord dat daar Enakieten zijn met grote versterkte steden. Wellicht zal de Heere met mij zijn en zal ik hen verdrijven zoals de Heere gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem. Hij gaf aan Caleb, de zoon van Jefune, Hebron ten erfdeel. Daarom is Hebron het erfdeel van Caleb, de zoon van Jefune, de Kenesiet, tot op de huidige dag, omdat hij volkomen trouw gebleven is aan de Heere, de God van Israël. Dit is een heel wonderlijk stukje. Caleb, het land is overwonnen. Er is nog geen stukje land aan de stammen gegeven. Dat moest nog gebeuren hierna. Kort hierna zie je dat Jozua het land gaat verdelen. Maar voordat het land überhaupt verdeeld wordt onder de 12 stammen van Israël, kaapt eerst Caleb een stukje land weg. Hij komt bij Jozua en zegt: Jozua, weet je nog? We waren samen uitgezonden. 2 van de 12 verspieders. Wij zijn overgebleven. Wij mochten in leven blijven. Maar weet je nog dat Mozes toen gezegd heeft, dat land waar jij naartoe gegaan bent met de 12 spieders, waar jij je voet op gezet hebt, dat mag jij hebben als een autosturende inzetting. Dat is mijn erfdeel. Ja toch? Zo had God tegen Caleb gezegd. Jozua, ik breng het je even in herinnering. Ik breng het je even in herinnering. Wil je mij dit land geven? Maar nou is het heel gek. Voordat de 12 stammen dit land in bezit namen, krijgt eerst Caleb zijn deel. En nu hebben we gelezen dat Caleb niet eens van origine bij het volk van Israël hoorde. Want Caleb, er staat letterlijk, hij was een Kenesiet. Een Kenesiet. Hij was geen Israëliër. Hij hoorde niet eens bij het volk. Hij was een van de vreemdelingen die waarschijnlijk uit Egypte, tal van vreemdelingen, die gingen met hen mee. Daar heb je het weer, hè? Net zoals Rahab, hè? Zo'n heidense vrouw die eerst verlost wordt, bij het volk komt, als het ware in die edele olijfboom meegeënt wordt. En nou zien we hier notabene een Caleb. Weet u wat de naam Caleb betekent? Ja, de naam Caleb, je kunt het in de encyclopedie lezen, betekent letterlijk hond. Dat woordje hond, het wordt 2 keer gebruikt als Mefiboset bij David komt en zegt: wat bekommert u zich om een dode hond als ik ben? Dat is genade, hè? Mefiboset verlamd, mocht aan de tafel van de koning zitten. En dat komt nog een keer voor bij de Canaanese vrouw, die achter Jezus aankomt. Heb medelijden. En Jezus die gaat gewoon door, die doet net of hij niks hoort. En uiteindelijk draait hij Jezus zich om, die zegt: ja, maar moet je nou eens horen, mevrouwtje. Ik had toch niet het brood van de kinderen aan de honden gegeven. Het was een heidense vrouw. En dan zegt die heidense vrouw, die zegt tegen de heer Jezus, maar de heer Jezus, de honden die eten toch wel de kruimeltjes. He? Nou, Caleb was als het ware hond. En hij wordt mede-erfgenaam. Hij mag erven. En niet zomaar iets. Hij mag erven. Nou, wat staat er? Hebron. Hebron. En wat gebeurde daar in Hebron? Nou, misschien goed omdat, ja, nou dat hoeven, nee, we zullen dat toch even niet doen, anders wordt het te veel. Even kijken. In Hebron, toen die 12 verspieders uitgezonden werden, kwamen ze inderdaad bij Hebron. Nummerie. Nummer die hoofdstuk 13. Vers 21. Nummer die 13 vers 21. Daar zien we de 12 verspieders optrekken vanuit de woestijn Sin. En dan staat er in vers 22. Toen zij door het zuiderland trokken, kwam men tot Hebron. Nou, en dan staat er in vers 23. Toen zij in het dal Eskol gekomen waren, dat is nog steeds een heel vruchtbaar wijngebied. De hellingen daar van Eskol, daar groeien nog steeds de wijnplanten. Wijngaarden zijn daar. Toen zij in het dal Eskol gekomen waren, sneden zij daar een rank met één tros druiven af die zij met z'n tweeën moesten dragen. En zei Caleb, die zei tegen Jozua, geef mij mijn erfenis. En hij kreeg Hebron en het dal Eskol. Hij kreeg deel aan die grote, prachtige vruchten. Ik vind het zo mooi, hij heeft zo'n vrijmoedigheid. Geef mij Hebron. Hebron was trouwens de stad waar David 7 jaar geregeerd heeft, voordat hij koning werd over heel Israël. Het was de proloog op zijn koningschap. Het heeft alles te maken met het koningschap van de Jezus, wat nog verborgen is en straks openbaar zal worden. Nu nog de gemeente en dan het hele volk Israël. Dat zie je in Hebron en Jeruzalem. Wat nou zo mooi is, broeders en zusters, dat is dat wij, die grote druiventros, dat wij als heidensvolk, als Kalebieten, ja, dat wij als heidensvolk deel gekregen hebben aan die grote zegeningen. En dat wij mogen genieten nu al van de vrucht van de wijnstok. Die grote druif, de vrucht van de wijnstok. En de Jezus zegt, straks in mijn koninkrijk zal ik opnieuw genieten van de vrucht van de wijnstok. Dan kom ik tot mijn doel met Israël. En daarom, ik kan hier nog wel veel meer over zeggen, maar ik heb u misschien een klein beetje aangespoord om dit gedeelte uit Jozua 14 nog eens goed door te nemen. Hoe mooi het is dat voordat het land verdeeld is, eerst Caleb, eerst een heiden, de erfenis krijgt, mede-erfgenaam wordt van die geweldige zegeningen van de Heer. Amen. We zullen samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel voor alles wat we vanavond ook gezien hebben vanuit uw woord. Dank u wel, Heer, dat uw woord zo prachtig in elkaar steekt, Heer, dat we het boek Jozua, Zacharia, Daniël en Openbaring, dat niet aparte eilandjes zijn, maar dat het allemaal in elkaar gevoegd wordt tot één boek. Heer, dank u wel dat, zoals u vroeger streed voor uw volk Israël, dat het ook in de toekomst gaat gebeuren. Heer, u wacht op het moment totdat de maat van de zonde vol is. Totdat het zo duister is dat u met uw licht zult komen. En dat de volkeren uiteindelijk op zullen gaan naar uw stralende opgang. Heer, dank u wel dat ook als het volk van Israël zal zien dat ze helemaal alleen komen te staan, dan mogen ze weten, Heer, dat u voor hen zult strijden. En Heer, de inbezitneming van dit land Israël heeft alles te maken met het openbaar worden van uw koninkrijk op deze aarde. En Heer, daar kijken we naar uit. We danken u voor die grote overwinning die u toen behaald heeft bij Jozua. Die u behaald hebt op het kruis van Golgotha. Toen u de dood overwonnen hebt. Heer, laat het zo zijn dat iedereen die vanavond in deze zaal is, persoonlijk mag weten dat die overwinning ook voor hem of haar behaald werd. En wanneer wij nu in de Jezus geloven, Heer, dat we dan vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen hebben. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël? Wilt u tot uw doel komen met uw volk? En ik dank u wel, Heer, dat wij als mannen als Caleb of vrouwen als Rahab deel gekregen hebben aan die zegeningen die u uw volk gegeven heeft. Heer, dank u wel voor uw liefde en voor uw grote trouw. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u uw volk bewaren. En we willen bidden, Heer, wilt u maar tot uw doel komen met uw volk. Dank u wel daarvoor. Wilt u ons bewaren onderweg naar huis? Wilt u het werk hier in ons huis ook blijven zegenen? En we danken u, Heer, dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. In Jezus' naam. Amen.
Ik kreeg aan het begin van de avond het idee, we zijn vanavond vroeg thuis, maar nog niet helemaal gelukt. Maar het was een mooie avond, dankjewel. En ik kreeg het idee dat er stof genoeg blijven liggen is voor volgend jaar. We hebben al een beetje vooruit gesproken naar een nieuw seizoen. Maar ja, als we de krant lezen, en Johannes de Heer die zei altijd, je moet de krant lezen naast de Bijbel. Niet die krant er bovenop leggen, maar ernaast. Ja, dan kom je tot de conclusie, het kon wel eens helemaal niet meer nodig zijn. Dus nou ja, wie weet, we houden in ieder geval de afspraken een beetje in de gaten. We hebben daarvoor gevraagd, hou je mailadres eventjes bij de hand. Als er dan weer een zoeklichtseminar is, dan krijgen jullie allemaal bericht. Goed, we gaan afsluiten. We hebben 4 geweldige mooie avonden gehad. Daarvoor onze broeder, hartelijk dank. En we zouden zeggen, we zien eigenlijk uit naar een heel mooi seminar volgend jaar. Maar we gaan deze avonden afsluiten. Volgende week, niet over 14 dagen, maar volgende week al gaan we dus verder met een hele nieuwe serie studies over het boek Nehemia. En dan gaan we nu deze avond afsluiten met het lied 115. Kroont hem, kroont hem. En dan hebben we het over de Heer Jezus, over wie anders. En dan wens ik jullie allemaal een veilige reis naar huis. Kijk uit, misschien dat het een beetje glad werd. Er was sprake van een beetje sneeuw zo hier en daar. Dus wees voorzichtig. En anders tot volgende week dan, zullen we maar zeggen. Thank you. hem zo mooi in het tweede vers. Dat we heen moeten gaan om vissers van mensen te worden. Ik zou zeggen, goede vangst. Tot ziens allemaal. Wel thuis. Dank u wel.